Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 165 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Deze aflevering ga je luisteren naar een interview dat ik, Geert-Jan Haan, heb gehad met Elisabeth van der Steenhoven, stafofficier bij het ministerie van Defensie. Een gesprek dat we hebben opgenomen toen Floris nog in Oekraïne zat. En ze heeft een persoonlijk verhaal, een bijzonder persoonlijk verhaal, bijzondere familiegeschiedenis. Haar functie bij Defensie hangt daar deels mee samen. Is een extra laag bovenop haar persoonlijke verhaal en op haar familiegeschiedenis. En je kan eigenlijk het beste maar gewoon gaan luisteren naar dit bijzondere verhaal dat zij gaat vertellen. En we gaan het hebben over een jaar oorlog. We gaan het ook hebben over hoe zij naar een jaar oorlog kijkt en wat het doet met haar en haar familie. Luister maar even naar wat het met haar moeder doet en wat zij en haar broer moesten doen om haar moeder gerust te stellen, die in Polen woont. Dit is namelijk hoe haar moeder reageerde.
Die was ontzet en die wilde gaan vechten. Die heeft, net zoals iedereen in Oost-Europa, gedwongen schietles gehad. En zij wilde echt absoluut gaan vechten. Ze wilde dat mijn broer en haar zouden brengen naar de grens om te gaan vechten. Waarbij wij haar hebben uitgelegd dat zij met een rollator niet een AK-47 kan vasthouden.
Hoe oud is zij?
92. Dus wij hebben dat niet toegestaan. Maar zij wilde vechten. Ze wilde absoluut vechten. Net zoals iedereen.
In de Perestroikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden. En wat leuk is dat Floris en ik heel sociaal-democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast, zoek hem op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan. De volgende aflevering hoor je Floris Akkerman weer. En dit is BNR Perestroikast.
Elisabeth van der Steenhoven, luitenant-kolonel bij de Landmacht.
Waarom hebben wij een gesprek?
Wij hebben een gesprek omdat we elkaar al lang kennen uit de hoek van slavistiek. En omdat mijn familie uit Oost-Europa komt, moeder geboren in Lviv, opa ook uit datgene wat nu Oekraïne is. En sinds 24 februari is er in Nederland ook veel aandacht voor Oekraïne en ik ben militair.
En waarom vind je het belangrijk dat wij dit gesprek voeren?
Omdat ik het heel mooi vind dat er in Nederland veel aandacht is voor de oorlog in Oekraïne. En het militaire aspect is in een conflict van groot belang. En je ziet ook de grote betrokkenheid van Nederlandse militairen bij de inval van Rusland in Oekraïne.
Kun jij, we mogen tutoyeren, kun jij schetsen in jouw optiek, vanuit jouw persoonlijke achtergrond, jouw kennis van de regio waar we straks nog verder over komen te spreken... Kan je een inschatting maken van op welk punt van die verschrikkelijke oorlog we eigenlijk zijn?
Nee. Het is moeilijk om zo'n soort inschatting te maken. Maar wat je ziet is dat er een aantal kantelpunten, momenten zijn geweest in dit conflict. En het feit dat het Westen zo resoluut stelling neemt tegen deze invasie. En zegt wij moeten dit stoppen. Dat zijn wel redelijk decisieve momenten in zo'n conflict. Dus we weten niet waar we zijn. Maar we weten wel dat dat wij in ieder geval in Nederland aan de goede kant staan.
En het is nu een jaar oorlog sinds 24 februari... de volledige Russische invasie in Oekraïne. Eigenlijk is het al veel langer oorlog, ja. 2014. Wat blijft bij jou hangen na één jaar Russische invasie in heel Oekraïne?
Heel veel blijft hangen, maar ik denk dat het beeld wat iedereen deelt is de eerste nachtelijke speech van Zelensky, waarin hij zegt, Mitoet, wij zijn hier allemaal hier, wij gaan helemaal nergens heen. En wat er daarna van is gemaakt, ik heb niet een taxi naar buiten nodig, ik heb munitie nodig.
Kun je dat clipje nog beschrijven toen jij het de eerste keer zag? Wat zag jij en wat ging er door je heen?
Nou ja, zeker. Het is een beeld opgenomen door een trillende iPhone, waarin je Zelensky ziet met zijn heel ministerieel team. Ze staan buiten. Het is dus zichtbaar dat ze niet verscholen in een bunker zitten. Ze zijn daadwerkelijk in Kyiv. En zij spreekt zich heel duidelijk uit. Wij zijn niet gevlucht. En burgers van Oekraïne, hou moed. Wij gaan hier tegen vechten. Wij gaan hier blijven. Dus wij gaan ons verzetten. En dat is een clipje wat echt de hele wereld is overgegaan. En wat iedereen diep heeft geraakt. En gezegd van oké, maar dan moeten wij ook achter hun blijven staan.
Dus jij hecht een bepaalde waarde ook aan die video?
Ja, ik denk dat dit mensen in het Westen heeft geraakt. Het moed wat ze hebben getoond. Want het is een kolossaal land, Rusland, wat Oekraïne heeft aangevallen. En het feit dat zelfs een soort kleine, verhoudingsgewijs een soort kleine Asterix en Obelix dorp toch blijven staan. Ik denk dat die vastberadenheid effect heeft gehad ook op de rest van de wereld. Dus dat is een beeld waar zeker is bijgebleven. En wat later is bijgebleven zijn de beelden van Bucha, de vele moorden. Maar ook de reacties ook van Nederland hierop. Die zeggen nee, wij gaan dit land steunen.
Toch was deze video binnen die enorme Oekraïense PR-campagne van afgelopen jaar, deze video was puur voor binnenlands gebruik. Hij was in het Oekraïens. Ja, toet, mit toet.
Ja.
Minister hier is toet, minister daar is toet. Ja. Iedereen is hier. Dat was nog niet naar het Westen toegericht, maar een onbedoeld start zijn van een wereldwijde steunaanvraag.
Klopt helemaal. En eigenlijk, als je kijkt naar de communicatie, de Oekraïnse communicatie, is dat heel slim. Het was inderdaad voor binnenlands gebruik. Ik was pas later echt goed zijn gaan nadenken over hoe te communiceren met het buitenland. Maar dit was zo oprecht en niet gestileerd, duidelijk niet heel lang over nagedacht, dat het ook, denk ik, mensen heeft geraakt.
Zag je daar iets Oekraïens in of aan?
Ja, ik denk in die zin wel. En dat is de automatische reactie, ook wat ik zag op mijn familie-app van iedereen. Tot en met mijn moeder, van terugvechten. Meteen terugvechten. Er was ook geen twijfel over mogelijk. Dus ja, ik zag iets Oekraïens en Oost-Europa-achtigs aan.
Overgeven is geen optie?
Nee. Nee, overgeven is geen optie. Want dat hebben we al vaak genoeg meegemaakt. We zien hoe dat uitpakt.
Je hebt volgens mij ook al vrij snel doorgehad dat er verschrikkelijke mensenrechten schendingen in Oekraïne aan zaten te komen. Dat er sprake zou zijn van dat een jacht wordt gemaakt op alles en iedereen wat Oekraïens is. Al dan niet door gehersenspoelde Russen of met wat voor motivatie dan ook. Dus Oekraïners met tatoeages waren in gevaar. Oekraïners met foto's op hun telefoons die ook maar enige vorm van patriotisme uitdroegen, die waren in gevaar. Waarom voelde jij dat aan?
Nou, ik denk dat iedereen dat aanvoelt die nieuws heeft gevolgd. Dat is het Russische patroon ook in Grozny. In Georgië, dat was ook het Russische patroon, in Syrië. Als je ziet wat van Idlib over is, weinig. Dat was ook wat je zag in de Krim vanaf 2014. Dus in feite alle landen waar Rusland huis heeft gehouden, zag je precies hetzelfde meedogenloos patroon. Dus het was niet zozeer een verdienste van mij. Dat zag iedereen in Oost-Europa, maar ook alle landen die onder de voet zijn gelopen door Rusland.
Maar ook zo'n stellige Russificatie en stellige anti-Oekraïnse houding? Zag je dat bij die andere conflicten ook?
Ja, het is een heel goede vraag. Ik denk dat wat je zag inderdaad in andere buurlanden van Rusland, van de Russische Federatie, is dat er toch op een bepaalde manier leek te worden door sommigen, door een deel van Rusland, wordt neergekeken op buurlanden. Dat zie je, dat zag je in Georgië ook. Dat zie je ook in het gebied rondom Nagorno-Karabakh. Dus in die zin heeft het natuurlijk ook een bepaald nationalistische component. Ja, dat er verdere Russificatie is vanuit Moskou wenselijk. En andere lokale talen zijn minder wenselijk. Maar het is een patroon, denk ik, dat door iedereen wordt herkend nadat hij het nieuws volgt. En zeker ook door Nederlandse militairen werd herkend. Omdat Nederlandse militairen volgen het nieuws overal. Ze hebben heel goed gezien wat er in Grozny is gebeurd. Zien heel goed wat er in Syrië gebeurt. En omdat Nederlandse militairen ook een hart hebben voor democratie, voor vrijheid, hebben zij dit ook heel snel gezien.
Waarom is het zo belangrijk voor militairen om ook dit soort patronen te kennen, herkennen, onderkennen? Het is natuurlijk niet iets dat een luisteraar die nu ons gesprek luistert, als allerbelangrijkste voorwaarde bij een militair bedenkt. Namelijk dat je patronen van allerlei conflicten wereldwijd herkent. Kun je dat uitleggen?
Ja, de Nederlandse minister van Defensie was daar ook heel duidelijk in. Nederlandse militairen en dus de minister kijken wat een bedreiging vormt voor de rest van de wereld en al helemaal in Europa. En als er een Nederlandse minister van Defensie ook ziet dat aan de grenzen van Europa er een heel gevaarlijk en bloeddorstige aanval plaatsvindt, kijkt de Nederlandse minister van Defensie en een commandant der strijdkracht natuurlijk ook van hoe breed zag dat uit, wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan. Dus dat is inderdaad wat Defensie doet, kijken wereldwijd wat er gebeurt en berekenen wat dit zou kunnen betekenen voor Europa.
Maar het zou dus kunnen dat er heel veel mensen bij Defensie al veel langer zien waar Rusland toe in staat is. Maar omdat het ook om politiek gaat en politieke besluiten, dat jouw collega's natuurlijk niet bij macht te zijn om in te grijpen. Terwijl dat wel in je DNA waarschijnlijk zit. Je zit bij Defensie omdat je iets wil doen voor de veiligheid van de wereld.
Nou, dat is dus heel mooi. Als je ziet bijvoorbeeld met wat voor een enthousiasme Nederlandse militairen Oekraïners aan het trainen zijn. Dat is daadwerkelijk hartverwarmend. Want daarin zie je dat de enorme betrokkenheid van Nederlandse militairen bij democratie, bij mensenrechten, het voorkomen van enorme verkrachtingen zoals nu gebeurt in Oekraïne. Dat uitte zich en dat werd zichtbaar toen Nederlandse militairen Oekraïnse toekomstige militairen gingen trainen. Wat er bijvoorbeeld gebeurde is dat Oekraïnse, zoals de luisteraars die misschien kapper, IT'er, consultant, beleidsmedewerker of manicure zijn, in 5 weken worden omgeturnd tot militair. En dat hebben Nederlandse militairen hebben daarin bijgedragen, samen met Britse en andere nationaliteiten. En daarin zag je dat Nederlandse militairen met enorme bezieling schietles gaven aan Oekraïnse burgers en uitleg gaven hoe EHBO werkt, hoe gevechten in de stad gaan, waar je op moet letten als er schutters zijn in huizen, in dorpen. En daarin zie je de bezieling voor democratie.
Ik zit me toch af te vragen hoe je dat voor elkaar krijgt. Een kapper die alleen ervaring heeft met een schaar, een IT'er die alleen ervaring heeft met een muis of een toetsenbord, en dan in 5 weken eigenlijk volwaardig militair zou moeten zijn, want je staat je land te verdedigen.
Ja, weet je, Geert-Jan, dat klopt helemaal. En dat is dus het wonderlijke. Het lukt dus. Wat dus ongelooflijk is, is dat iemand die inderdaad kapper is, in 3 dagen wordt omgevormd tot schutter. Datgene wat in Nederland ontzettend lang duurt, krijgen zij in 3 dagen. Ze schieten meteen met scherp. Nederlandse militairen, wij beginnen eerst met blanks en oefenen eerst in een simulator. Zij schieten meteen met scherp. Maar ze zijn de Nederlandse militairen en de Oekraïense leerlingen, om het even zo te zeggen, zijn aan beide kanten zo gemotiveerd en zo geconcentreerd dat het overgrote merendeel na 3 dagen de test daadwerkelijk haalt. Dat is ongelooflijk. En daarna krijgen zij les hoe je schotwonden verzorgt. Wat ook ongelooflijk is voor een kapper of een IT'er of een accountant. En vervolgens krijgen zij les hoe je in groepsverband opereert. Daar doen wij jaren over.
Ik wil er straks nog meer over horen. Eerst even naar jouw eigen familiegeschiedenis ook. Want kun je uitleggen vanuit welke interesse jij deze oorlog volgt?
Nou, persoonlijk volg ik hem ook omdat mijn familie woont sinds de 15e eeuw in wat nu Oekraïne is. Mijn opa is en zijn familie is in 1918, wat sommige luisteraars nog weten, de eerste oorlog door de Bolsjewieken verjaagd uit het gebied waar zij woonden. Is toen naar een ander gebied gegaan onder Rivne in de buurt. En daar heeft hij deelgenomen aan de Eerste Oorlog. Het gevecht tegen de Bolsjewieken. En vervolgens bij het begin van de Tweede Wereldoorlog is hij gaan vechten in Italië met de Poolse troepen. Hij is gevangen genomen en is geanteneerd in het Duitse kamp Murnau. Toen hij vrij is gekomen aan het einde van de tweede. Toen hij vrij is gekomen, is hij teruggegaan om te gaan vechten. En in deze keer met de Andersbrigade in Italië. In Ancona en heeft ook meegevochten met de slag om Ancona. Heeft ook daar de twee heldverzetsmedailles ook gekregen voor de gevechten die hij heeft geleverd. Vervolgens is hij in Engeland in ballingschap gegaan en heeft vanuit daar het Poolse verzet geleid tegen de Russische dictatuur. Voor straf is mijn oma gevangen genomen. Waardoor de 4 dochters van mijn oma, waaronder mijn moeder, alleen kwamen te zitten. Want hun vader zat in Engeland en hun moeder, mijn oma dus, zat in de gevangenis. En die heeft al die jaren in de gevangenis gezeten tot de dood van Stalin. En na de dood van Stalin is ze weer vrijgelaten, uit de gevangenis gekomen. En heeft meteen haar verzetswerk weer opgepakt. En is meteen weer doorgegaan met het ronddelen van verzetskrantjes. En al die jaren door is zij doorgegaan met verzetswerk. En de hele familie is daar ook mee doorgegaan. Mijn eerste herinneringen in Polen zijn het verstopte Solidarność-krantje onder de badkuip. En Radio Free Europe, die was ook verstopt onder de badkuip. Want daarin kon je nog net ontvangst hebben. Maar door de dikke deuren van de badkamer konden de buren het niet horen dat je Radio Free Europe, BBC, luisterde. En omdat de familie in het verzet zat, hadden zij dus ook geen paspoort. Mochten ze ook niet voor straf naar buiten reizen. En stonden ze op de zwarte lijst van de communistische dictatuur, waardoor de familie ook op alle mogelijke manieren werd gepest. Banen werden ontzegd, continu invallen en minder voedselbonnen dan de rest. Dus ik herinner me ook heel lange rijen staand met de voedselbonnen. Dus dat is in het kort de geschiedenis van mijn familie.
En toen jij zelf bij Defensie ging werken, had je toen ook het gevoel van, ja, dit is rond. Het past wel heel erg binnen de familietraditie.
Ja, dat had ik heel sterk. De cirkel is rond. Met mijn opa, die landmacht militair was. Met mijn broer, die militair was. En de hele familie. Die uiteraard daarna niet als militair, want het land was bezet door de Russen. Maar een rotsvaste overtuiging had om op te komen voor democratie en tegen dictatuur. En dat zat heel diep in de familie DNA.
En dat is iets wat jouw familie eigenlijk 100 jaar lang ook heeft gedaan. Jouw familie weet bij uitstek hoe het is om je te verzetten tegen dingen en iets dat niet hoort.
Ja, een heleboel families in Oost-Europa trouwens.
Of was het eerder strijden voor vrijheden in plaats van verzetten tegen?
Het is allebei. Het is soms strijden tegen onrecht. In dat geval ook strijden tegen genocide en Shoah. En soms is het ook strijden letterlijk voor vrijheid, zoals de strijd in Ancona. Zoals de strijd die er ook werd geleverd door de partizanen en de Armia Krajowa, het Poolse leger tegen de dictatuur. Dus het is allebei.
En nog één vraag hierover. Wanneer is de Nederlandse tak bij jullie familie dan ontstaan?
Toen mijn moeder trouwde met mijn vader, een Nederlander van der Steenhoven. En omdat onze familie op de zwarte lijst stond, mocht mijn moeder niet meer Polen in. En omdat mijn Poolse familie op de zwarte lijst stond, mocht mijn familie het land niet uit. Dus ik was de enige die op en neer kon pendelen tussen naar Polen kon gaan. Omdat kinderen tot een bepaalde leeftijd wel op en neer mochten pendelen. En mijn oma en mijn moeder communiceerden en gaven de illegale blaadjes mee met mijn kinderkoffertje. Dus in mijn Hello Kitty koffertje zaten de ondergrondse blaadjes.
Wauw, dus de Solidarność, tijd en strijd, dat heb je als kind. Daar heb je een rol in gespeeld zelfs.
Nou, een rol is zeker veel te groot voor datgene wat ik deed. Maar ik denk dat
een strijd van een volk of een strijd van heel veel mensen is toch niks zonder elk individu dat wel of niet meedoet.
Ja, maar daarin heb je grotere en kleinere rollen. Dus mijn was absoluut miniem. Maar een heleboel mensen in Oost-Europa verzetten zich daartegen. Ik liep altijd rond met, net zoals een heleboel kinderen, met een Solidarność-speldje. Maar misschien weten de luisteraars dat nog, dat speldjes niet werden in Oost-Europa niet werden gedragen met het embleem aan de buitenkant en het pinnetje aan de binnenkant, zoals hier in Nederland. Want het was een dictatuur. Dus net zoals alle andere kinderen docht ik het pinnetje aan de buitenkant en het embleem aan de binnenkant. En werd daar een keer mee opgemerkt toen ik net kwam van met voedselbonnen eten halen. Maar ik had toen net vlees weten te scoren. En dat was in die tijd heel bijzonder. Zeg maar voor de val van de muur. Er werd toen gewerkt met voedselbonnen. Dat was heel bijzonder. En toen zagen twee zomo's mij toen ik de straat overstak. Zagen ze de glinstering van het pinnetje. En zomo's, dat was een soort Stasi. Voor de luisteraars. In Polen had je zomo's. Niet Stasi. En gingen mij achterna rennen. Ik ben weggerend. Ze hebben mij niet gepakt, maar ik heb wel de zak met vlees laten vallen. En dat was het vlees van een hele maand. Dus dat, daar baal ik nu nog steeds van. Die running is me wel bijgebleven.
Daar had je al die tijd in de Koleka voor gestaan.
Ja, daar had ik al die tijd voor in de Koleka gestaan.
24 februari 2022 in de nacht worden allerlei vliegvelden in heel Oekraïne gebombardeerd. En gaat het los. Twee dagen daarvoor ging het eigenlijk al verder los in de Donbass. 8 jaar daarvoor begon het al in de Donbass en op de Krim. Maar als het 24 februari is en dit deel van de oorlog begint, wat doet dat met jouw familie? Op welke manier hebben jullie contact en wat zijn de onderlinge reacties?
De familie-app ontplofte, maar die was al een paar dagen ontploft. Omdat mensen zich steeds meer zorgen maakten. En eigenlijk vanaf dat moment is mijn familie-app veranderd in een soort kleine bol.com/ANWB.
Okay.
Omdat er vanaf dat moment allerlei mensen, familieleden zijn naar de grens met Oekraïne gereden om daar mensen op te halen. Mensen deden alleen maar af en aan om Oekraïnse vluchtelingen naar Warschau te brengen om hun op te vangen. Iedereen heeft massaal zijn werk afgezegd, maar dat heeft iedereen gedaan in Oost-Europa. Dus dat is niet bijzonder aan deze familie. En is vanaf dat moment Oekraïnse vluchtelingen, enerzijds Oekraïnse vluchtelingen massaal gaan helpen. Anderzijds Oekraïnse vluchtelingen massaal thuis gaan huisvesten. Heel erg veel spullen ingeslagen voor de vluchtelingen die er waren. Maar tegelijkertijd gigantische inzamelingsacties. Dus een soort bol.com de andere kant op richting Oekraïne. Omdat de vluchtelingen doorgaven wat er nodig is. En als derde de AWB. Niet alleen mensen ophalen aan de grens met Oekraïne. Dus aan de Pools-Oekraïnse grens. Maar ook Oekraïnse vluchtelingen brengen vanaf de Oekraïnse grens naar Duitsland, naar Zweden, naar Frankrijk, naar Nederland. Eigenlijk naar alle plekken waar de vluchtelingen naartoe wilden. Kwam een soort mega-autodienst starten. En die is nog steeds gaande. Dus uiteindelijk is er nog een tweede familie-app gemaakt, omdat er er zo'n enorme hoeveelheid was aan berichten.
Dus het ene familielid is bezig met mensen opvangen, het andere familielid is bezig met logistiek.
Ja.
Waren er nog andere smaken?
Nou, heel veel mensen waren ook bezig om te kijken hoe er ook steun kon worden gegeven. Net zoals heel veel Oost-Europese families was er steun voor de eerste Oekraïnse, de Maidan-revolutie. Daar was heel veel steun. Er gingen ook heel erg veel mensen naartoe. Ook nu weer zijn er ook veel mensen, Poolse en familieleden van mij, naar Oekraïne toegegaan. Dus ook om te kijken hoe kan er praktisch steun worden gegeven. En er is ook een deel van de familie die bezig is met het verzet te steunen in Belarus. Dus ja, er zijn heel erg veel smaken. En al die smaken zie je terug in de hele Oost-Europese maatschappij. Dat is niet bijzonder aan deze familie.
Ik vroeg het me wel af, omdat de roots van jouw familie dan wel in West-Oekraïne liggen. Wat natuurlijk wel bekender staat om verzet dan andere delen van Oekraïne.
Ja, weet ik niet. Want als je kijkt hoe groot het verzet is nu bijvoorbeeld van de Tataren in de Krim. Die is kolossaal. Als je kijkt hoe groot het verzet is ook voor de mensen in de bezette republieken. Van Oekraïners. In Oost-Oekraïne, dat is ook kolossaal. Dus ik denk dat dat misschien vroeger onderbelicht was. Maar het is er wel degelijk.
En waar verzetten jouw familieleden zich dan tegen? Is dat, en dan pak ik even die Russische frames erbij, tegen de poging tot demilitarisatie, de poging tot denazificatie, de poging tot desatanisatie?
Ja, ik denk dat er nog een aantal van 6, 7 verschillende andere Russische excuses zijn gekomen om Oekraïne te bezetten. Ik denk dat er een heel diep geworteld besef is, maar ook in mijn familie, van het is gewoon een autonoom eigen land. En dat moet zo blijven. Dat moet zo blijven. En dat veel mensen in Oost-Europa ook heel snel de mediaspelletjes doorzien. Estland en Letland zijn ook heel erg mee bezig geweest, maar Noorwegen ook. De enorme stromen desinformatie van Rusland worden ook doorprikt en doorzien in Oost-Europa.
Ja. En hoe reageerde jouw moeder, als ik dat mag vragen?
Die was ontzet en die wilde gaan vechten. Die heeft net zoals iedereen in Oost-Europa gedwongen schietles gehad. En zij wilde echt absoluut gaan vechten. Ze wilde dat mijn broer en haar zouden brengen naar de grens om te gaan vechten. Waarbij wij haar hebben uitgelegd dat zij met een rollator niet een AK-47 kan vasthouden.
Hoe oud is zij?
92. Dus wij hebben dat niet toegestaan. Maar zij wilde vechten. Ze wilde absoluut vechten. Net zoals iedereen.
En je moet erom lachen, maar tegelijkertijd snap je wel waar dat gevoel vandaan kwam.
Ja, zeker. Zeker. En eigenlijk is dat dat is eigenlijk helemaal niet bijzonder. Misschien herinner jij dat nog, Geert-Jan, dat toen de militaire recruteringsbureaus opengingen in Oekraïne, de rijen kolossaal waren en er zich veel te veel mensen hadden aangemeld. Maar daar ook mensen stonden aangemeld, waaronder een opa van 95... met een klein soort houtleren koffertje in de hand. En daarna had hij een boterhamzakje en een t-shirt en een onderbroek. En zei van, ik ben er klaar voor. Dus ik meld mij aan. En hij wilde ook per se niet weg. Hoe hard je ook op hem inpraatte. Dus ik denk dat kenmerkend was voor... En kenmerkend is nog steeds voor de sfeer in Oost-Europa.
Wilde jij vechten?
Ik denk dat datgene wat ik het beste kan doen is hier voor de Nederlandse krijgsmacht mijn werk zo goed mogelijk doen.
Als jij niet bij Defensie had gezeten, had het dan wat meer door jouw hoofd gespeeld?
Ongetwijfeld. Maar ik denk oprecht dat als je gaat voor... Als je een enorm fan bent van democratie, als je enorm gaat voor mensenrechten... er weinig betere plekken zijn in Nederland dan Defensie. Want of het nou gaat over de steun in Oost-Europa... maar ook de steun in Irak, in Mali, in Afghanistan... alle plekken waar de Nederlandse krijgsmacht zich inspant... is uiteindelijk ter verdediging van democratie. Dus als je een idealist bent en gaat voor democratie... is Defensie, de Nederlandse Defensie, een heel goede plek.
Hoe werd er over gesproken door jou met jouw collega's eind februari, begin maart? Afschuw, neem ik aan. Ontzet.
Ja, afschuw. Afschuw, ontzet. Zoals je aangaf inderdaad, is het voor Nederlandse militairen... was het minder een verrassing dan waarschijnlijk voor het hele grote publiek. Omdat Nederlandse militairen natuurlijk meer zien en het ook heel nadrukkelijk volgen. Afschuw ontzet inderdaad over het geweld waarmee het gepaard ging. Maar ook denk ik wel bewondering voor het Oekraïense verzet van burgers, van Oekraïense militairen, beide.
Dan kwamen ze waarschijnlijk wel weer bij jou uit. Want jij kon wel aangeven dat Oekraïne sinds 2014 druk bezig was met het opzetten van betere defensiestructuren. Dat het nog niet altijd even goed ging, maar dat er wel zo hard aan gewerkt was dat de totale onderschatting die voorafgaand aan 24 februari de media beheerste en ook, naar we nu weten, deels overschatting van Rusland. Ik denk dat een deel van jou dat al wel wist.
Nou, Nederlandse militairen wisten dat al.
Dus en jouw collega's ook.
Mijn collega's wisten dat al.
Ook dus... dat Rusland, dat we van de media Rusland aan het overschatten waren?
Ik denk dat de exacte staat van Defensie... Ik kan niet in de hoofden kijken van alle Nederlandse analisten. Ik weet wel dat ze heel goed zijn. Ik weet dat de enorme wil tot terugvechten... voor de Defensie-analisten niet als zo'n enorme verrassing kwam... als ik denk voor de rest van het Nederlandse publiek... die daar wel erg verbaasd over was...
Omdat het publiek dan David tegen Goliath ziet?
Omdat het publiek David tegen Goliath ziet. En Nederlandse militairen hebben natuurlijk al lang contact met Oost-Europa. Hè. Ze zaten al heel lang in Litouwen met een heel grote NAVO-missie. Dus er is al heel lang contact tussen Nederlandse militairen en Oost-Europese collega's. Die hen heel actief bijpraten.
Maar kun jij vanuit jouw... achtergrond, en je hebt ook veel andere dingen gedaan voordat je bij Defensie kwam natuurlijk, die wel heel veel raakvlakken hebben met dit onderwerp. Welke bijdrage kun jij nog leveren? Heb je het gevoel van ik heb het afgelopen jaar bepaalde informatie kunnen delen of bepaalde nog extra patronen kunnen zien, ook op basis van gevoel, een gevoel dat klopte?
Nou, ik denk dat, eerlijk gezegd, denk ik dat het meer andersom is. Dat ik met enorm veel enthousiasme heb gevolgd wat mijn Nederlandse collega's doen. Als ik daar een voorbeeld van mag geven. Nederlandse militairen trainen de hele tijd Oekraïnse militairen. Een van de eerste groepen die aankwamen, waarbij de Duits-Nederlandse collega's, die kregen een training op de panzerhauwitzer. De groep Oekraïners die aankwam bij de Duitse en Nederlandse militairen, kwam aan, rechtstreeks uit het front. En ze hadden werkelijk niks mee. Ze hadden geen extra bagage mee. Ze kwamen met linierekte uit het front. Waardoor de Nederlandse collega's ontdekten van... oh, maar ze hebben helemaal niks. Dus we moeten eerst zorgen dat ze onderbroeken, sokken, pakken, schoenen enzovoort krijgen. En de Nederlandse militairen en de Duitse collega's hebben toen in een enorm tempo al het lesmateriaal omgegooid om in een superkorte tijd de Oekraïners wegwijs te maken op de panzerhauwitsers. Ze hebben dag en nacht doorgewerkt. Maar de Nederlanders hebben ook doorgetrokken samen met Duitse collega's nachtenlang om alles op orde te krijgen. En daarna weer dag en nacht doorwerken om een superkort tijdstip de Oekraïnse militairen getraind te krijgen. En het leidde ook soms tot enorm emotionele situaties, ook voor de Nederlanders.
Wanneer was dit? De eerste keer of het verhaal dat je nu schetst?
Ja, de eerste keer was medio vorig jaar. En wat nu ook heel kort geleden gebeurde, een paar maanden geleden, is dat Nederlandse militairen waren Oekraïnse burgers aan het trainen, onder andere om schutter te worden. En wat er toen gebeurde is dat in die groep Oekraïners was er één man van ongeveer de 40. Die Oekraïner deed enorm zijn best, wilde heel graag schutter worden, oefenen. Maar het lukte hem niet om raak te schieten. En de Nederlandse militairen, en dat zijn jonge meiden en mannen. Hè? Dus we hebben het over jonge mensen, jonge professionals van 24, 25. De Nederlanders deden enorm hun best om het aan die Oekraïner te leren, maar het lukte hem alsmaar niet. En uiteindelijk halverwege die training die kort is, barstte de Oekraïner in huilen uit. Zei van ja, het kan niet, maar ik moet een schutter worden, maar ik kan het niet, het lukt me niet. Waardoor de Nederlandse militairen alles bij elkaar hebben gehaald en gezegd van ja, we gaan het hem leren. Ik weet niet hoe, maar we gaan het hem leren. We trekken die man doorheen. En uiteindelijk hebben ze met de hele groep die man zoveel advies gegeven, daar zoveel energie in gestopt, dat opeens een avond lukte. En hij schoot raak. Ja, het was ontroering alom. Die Oekraïner had weer tranen, maar dan van geluk. En de hele groep was dolblij. En ik denk dat het enthousiasme ook van de Nederlandse militairen ook is, omdat zij tegenover zich mensen zien die straks terug gaan naar het front. Datgene waar elke militair voor heeft getekend. Desnoods bereid zijn te sneuvelen voor democratie. Zij gaan dat doen. Dus dat ontroert iedereen.
Alleen hebben wij in Nederland gelukkig, zeg ik maar, niet die praktijkervaring van dat we ons eigen land moeten verdedigen. Dus hoe is het dan toch mogelijk dat die Oekraïense emotie wordt overgebracht op jouw collega's?
Nou, Nederlandse militairen zijn niet gesneuveld voor het eigen land, maar er zijn wel degelijk veel Nederlandse militairen gesneuveld in Afghanistan en bij tal van andere missies. Dus Nederlanders weten wel wat het betekent om collega's te verliezen op het slagveld.
Maar we hebben het over wat jij schetst, jongens van 24, 25 jaar. Ja. Die lang niet allemaal waarschijnlijk jouw Oost-Europese achtergrond delen. En dus verder van die emotie afstaan. En dan toch zo'n gevoel van één zijn met die Oekraïners.
Dat klopt. En dat klopt helemaal. En wat je daar ziet, is denk ik niet geleerd aan het land, aan Oekraïne. Maar wel het feit dat Nederlanders, ook door de verhalen van opa's en oma's, maar ook door Afghanistan, door Irak, door Mali, heel goed, en daar hebben Nederlandse militairen lang over nagedacht, want ze riskeren hun leven, dat ze bereid zijn te vechten en te sneuvelen voor democratie. En dat klinkt, democratie klinkt voor veel misschien luisteraars een heel abstract iets. Van ja, je hebt pizza, je hebt de wandelingen, je hebt democratie. Maar voor de opa's en oma's van de luisteraars is dat helemaal geen abstract gegeven. En voor de militairen die hebben gevochten in Irak, in Mali, in Afghanistan, is dat ook helemaal geen abstract gegeven. En dat is de emotie die wordt geraakt, denk ik.
Tegelijkertijd vind ik het wel nog steeds bijzonder dat dit dus kappers zijn, IT'ers, noem maar op, alles en iedereen.
Een vrouw van 20, die moeder is. Haar man zat in een Oekraïnse vrouw. Haar man vocht al in de brigade aan het front. En zij kwam ook bij de training voor, om burgers van burger naar militair te worden. Groentespuiten noemen we dat. om te worden groen gespoten. En,
de ontgroening, maar dan op zo'n manier.
Ja, precies. Ja. en toen hoorden Nederlandse militairen dat zij een kind heeft. Dus dat zijn moeder is. En het kindje was, had ze in veiligheid gebracht. En toen Nederlandse militairen vroegen, maar waarom doe je dit? Jouw man is ook aan het front. Als jullie sneuvelen, is het kind wees. Dus van ja, maar dit doen wij juist voor ons kind. Zodat hij in vrijheid kan opgroeien.
Ik neem aan dat het toch ook echt paren bij Defensie zijn. Ja, met kinderen.
Dat klopt. Dat klopt. Heel
ik,
veel.
Ik vind het een prachtig verhaal. Maar ik zit er gewoon even over na te denken. Ja. Weet je, zoveel mensen bij jullie die natuurlijk ook een kind hebben, een ouder hebben, naasten.
Dat klopt. En dat zijn mensen die hier heel lang over hebben nagedacht. Mijn collega van de landmacht hier één kamer verder. Beide ook militair. En hebben hier lang over nagedacht. En constateren dat als het oorlog is, gaan ze allebei vechten voor hun kind. Dus als jij je afvraagt, hoe kan het toch dat die bezieling, die betrokkenheid van die Oekraïense militairen, hoe kan het toch dat het zo nauw aanslaat bij Nederlandse militairen? Omdat ze de Nederlandse militairen hebben hier heel lang over nagedacht. En die voelen, waarschijnlijk voelt een deel van de Nederlandse militairen dezelfde emotie en dezelfde betrokkenheid als hun opa's en oma's in heel Nederland. Die weten welke prijs je betaalt voor vrijheid.
Dus Nederlandse militairen voelen een grote emotionele betrokkenheid bij de Oekraïners en de strijd die de Oekraïners leveren.
Net zoals ze betrokkenheid voelen in de strijd van Afghanistan tegen de Taliban. Net zoals ze betrokkenheid voelen bij mensen in Irak tegen ISIS.
En ze hebben een enorme motivatie om de Oekraïners te leren hoe een panzerhaubitse werkt, ja. Et cetera.
Hoe je explosieve onklaar kunt maken. En dat zie je in alles. Hè. Het effect van de start van de tweede Russische invasie, ook op de Nederlandse krijgsmacht, is kolossaal. Hè. De trainingsschema is helemaal omgegooid. Oefeningen zijn verplaatst nu bijvoorbeeld naar Roemenië. En dat heeft een heel groot effect ook op Nederlandse militairen. Want dat betekent dat een partner thuis op een compleet andere planning moet gaan rekenen. Dat verjaardagen worden gemist, schoolfeestjes, huisdieren misschien naar de opvang moeten worden gebracht. En dat hebben ze allemaal voor over. Dat is echt vergaand. Maar en ik vind dat heel knap.
Ja, zeker. Maar dan vechten wij dus emotioneel mee met de Oekraïners.
Op afstand. Want het is natuurlijk altijd iets anders door zelf daar aan het front te staan. En de kogels langs je oren horen suizen of de grond te trillen. Dan als je hier in het veilige Nederland bent of op een plek waar je lesgeeft. Maar de energie waarmee de trainingen worden gegeven, de betrokkenheid, de bereidheid om je hele planning om te gooien. Dat is veelzeggend, ja.
Ik vraag het omdat het vaak gaat over wat voor soort oorlog er nu gaande is. Is het Rusland tegen Oekraïne? Is het Rusland tegen het Westen? Rusland tegen de NAVO? Een deel hiervan is natuurlijk het Russische frame dat ik op tafel leg.
Het is Rusland tegen Oekraïne.
Het is Rusland tegen Oekraïne?
Ja.
En onze emoties dan en onze betrokkenheid dan? Zijn we niet inmiddels, en dit is geen politieke vraag, dit is echt een persoonlijke vraag. Zijn we niet inmiddels ook dusdanig betrokken bij die oorlog dat we, zoals Mark Rutte dat ook stelt, het ook onze oorlog is?
Ja, ik blijf ver van politiek. Dus dat vooropstelt. Ik denk dat Nederland, andere NAVO-landen heel duidelijk hebben gemaakt dat wat Rusland zich veroorlooft, dat dit een gevaar is. En dat het in ons aller belang is. Dat landen niet onder de voeten worden gelopen. Maar ik deel die mening ook volmondig. En dan kom je weer terug, denk ik, een beetje bij het begin van het gesprek. De ervaring uit het verleden leert dat het zaak is om dit soort invasies te stoppen. Zo vroeg mogelijk.
Maar dan hebben de Oekraïners gelijk als ze zeggen, wij vechten voor jullie. Nee, voor jullie veiligheid.
Ik snap dat ze zeggen. Ik blijf inderdaad echt ver van politieke uitspraken. Maar hoe je het ook draait of keert, het is niet wenselijk dat als Rusland zou winnen, dan wordt het dus ook onderdeel van de Russische Federatie. En dan hebben we een nog grotere grens met de Russische Federatie.
Ja, dan heeft Rusland zelf besloten om op te schuiven naar de NAVO. Dat is toch ook wel weer een wonderlijke actie.
Ik blijf echt graag ver van...
Dit was
van
meer een eigen constatering.
Van politiek, ja precies. Zijn
wat je erover kan zeggen, ik ben toch even benieuwd vanuit jouw expertise en ook Oost-Europese achtergrond. Als je kijkt naar hoe in Nederlandse, maar ook in internationale media... als je kijkt naar hoe in Nederlandse en internationale media bericht wordt over Oekraïne, over de oorlog. Wat valt jou op? Wat is jou opgevallen?
Ja, dat is heel interessant. Het lijkt een soort zwart-wit verschuiving te zijn geweest vanuit... er is in de media heel veel sympathie voor Oekraïne. Wat ik goed vind is dat het land, dat Oekraïne ook niet in Nederland niet wordt, niet een soort heldenstatus aan het krijgen is. Het is absoluut geen perfect land, verre van. Er zijn allemaal tekortkomingen, er is ook inderdaad corruptie. En het is goed om daar niet een soort zwart-wit beeld van te schetsen. En ik denk dat Nederland daar goed in is geslaagd. Door niet te zeggen dat het land ideaal is. Het gaat ook niet alsof het een perfect land is. Maar het is een land met tekortkomingen, zoals een heleboel landen. Maar het moet wel worden beschermd tegen deze invasie. En als ik kijk naar de berichtgeving vanaf het begin van vanuit 2004, vorig jaar, 24 februari tot nu, zie je wel een enorme wijziging dat mensen weer westerse media hoop beginnen te krijgen op, in ieder geval niet per se een overwinning van Oekraïne, maar dat het niet automatisch zo is dat Rusland dit gaat winnen. En dat vind ik een enorme verschuiving, want in de eerste paar maanden na de invasie dacht iedereen, Oekraïne wordt in 3 dagen ondergelopen en is het einde verhaal.
Dacht jij dat ook?
Ik was daar bang voor. Ik wist wel domweg van wat ik zag dat er heel veel verzet zou zijn. Maar het succes wat zij hebben weten te behalen, Oekraïnse strijdkrachten hebben weten te behalen, heeft mij ook verbaasd. Ik denk dat ook de Oekraïner zelf heeft verbaasd. Ik denk dat iedereen er versteld van stond.
Naderhand hebben we ook pas gehoord dat er bijvoorbeeld ten noorden van Kiev ook dijken zijn doorgebroken, dijken zijn doorgeprikt.
Ja.
Dat houdt natuurlijk niemand dan voor mogelijk in hoe verweer je tegen een Russische kolonne die eraan komt.
Ja, precies. Precies. En dat is gedaan met een enorme zelfopoffering. Die grootste brug, die eerste brug is opgeblazen door een militair die daar zelf nog zat. De radiostation is opgeblazen door een militair die daar zelf nog zat en zijn leven heeft geofferd. Dus ik denk dat iedereen heeft verbaasd. En dat het ook niet zou zijn gelukt als mensen die ook niet bereid waren, niet zo grootschalig bereid zouden zijn geweest hun leven hiervoor te geven.
En dan om nog terug te komen op die media. Mijn indruk is dat de media en daarbij ook het publiek op dit moment in deze fase eigenlijk grotendeels hopen dat er succes wordt geboekt door Oekraïne. Maar ook om dat als een soort legitimatie te zien van wat wij doen is het juiste. Je zag het na de bevrijding van regio's Kharkiv en Gerson, een deel van Gerson. Er ontstond een soort bijna te grote euforie, naar mijn mening. Want één slag, maar nog niet de oorlog. Maar dat stond eigenlijk symbool voor dat wij het juiste doen. Is dat waar alles en iedereen nu ook de komende weken, maanden, denk jij, naar op zoek is? We hebben nu dat jubileum van 1 jaar oorlog. En we zijn allemaal aan het kijken. Er komen tanks. We zijn door aan het gaan met onze steun. Zijn we met z'n allen op zoek naar bevestiging van dat die steun het goede is?
Ik, ik denk dat iedereen graag bevestiging wil dat zij of hij aan de goede kant staat. Dat het een menselijk reflex is. Ik denk door media, maar met name door social media, dat er een ongekende hoeveelheid informatie naar binnen is gekomen. Ook in de Nederlandse maatschappij, waarbij mensen rechtstreeks via Twitter, via Insta, TikTok, Facebook te horen hebben gekregen, te horen hebben gezien wat voor een gruwelijkheden er zijn begaan. En dat mensen ook daadwerkelijk willen zien van ja, maar die vele verkrachtingen. Ik denk dat beeld van die zwangere vrouw met de rode jurk die op een deur werd weggedragen van de kraamkliniek.
Mariupol.
Ja, dat heel veel mensen is bijgebleven. Dus dat bijdraagt naar hetgene wat je schetst, hè, de wil om te helpen en dat Oekraïne doorzet. Omdat mensen willen dat stopt, die gruwelijkheden. En ik denk dat het ook heel interessant is als je terugblikt, hè, een soort 1 jaar na de start van de tweede Russische invasie, dat je ziet de rol die social media heeft gespeeld en de vele rechtstreekse contacten en gesprekken die er zijn gevoerd tussen Oekraïners en mensen hier, ook in Nederland. En vanuit militair oogpunt een interessant constatering dat Oekraïnse militairen veelvuldig posten. En dat zul je niet vaak zien in andere landen. En Oekraïne heeft op een gegeven moment een heel interessante, slimme zet. Ik denk onbewust gedaan om te zeggen, om Oekraïnse militairen toe te staan om zelfstandig filmpjes te plaatsen op TikTok, op Instagram. Dat zul je niet op andere plekken zien op de wereld. En ik denk dat enorm heeft bijgedragen. En dat was dapper ook van de Oekraïnse strijdkrachten. Toe te staan.
Ja, het vergroot natuurlijk de gunfactor ook voor het publiek. In eigen land, ook in het buitenland. De steun neemt toe. Het zijn mensen die daar vechten.
Ja.
De TikTok-filmpjes van de strijders in en rond Bachmoed.
Ja.
Kanttekening die ik daar als journalist bij moet plaatsen is wat Oekraïne momenteel doet. En dit doet niets af aan dat het een democratie is of democratie in wording op sommige punten. Het is natuurlijk zenden wat Oekraïne doet. Oekraïne maakt een heleboel informatie ook niet bekend. We weten niks van het aantal slachtoffers. Daar mag ook niet over gecommuniceerd worden. Nee. Dat is lastig voor het totale beeld.
Absoluut.
En dan snap ik het ook dat er cynici zijn die zeggen Oekraïne voert hier een PR-campagne. En als ik het dan zo moet zeggen, het is een briljante PR-campagne.
Dat is zonder meer waar. En wat ook waar is, is dat wij nu verstoken zijn van het Russische geluid. Want dat komt nauwelijks naar ons. Dus dat is absoluut waar. We krijgen 1 zend, hè, een beeld vanuit Oekraïne, waarin zij delen wat hen goed uitkomt. En we weten ook niet, we hebben niet eenzelfde soort dialoog met Rusland. Dus het is heel eenzijdig, dat klopt.
Zijn Oekraïners eigenlijk bang voor kernwapens? Zijn Oost-Europeanen bang voor kernwapens?
Als ik kijk in mijn omgeving, nee. Omdat, of niet meer. Iedereen weet hoe gruwelijk kernwapens zijn. Elke familie, ik bedoel, mijn neefje is overleden aan Tsjernobyl. Bijna elke Poolse familie heeft familieleden die zijn overleden door de kernramp. Dus iedereen weet hoe zwaar het is en hoe gruwelijk. Maar het dreigen met een nucleaire aanval is iets wat mensen in Oost-Europa al zo lang hebben gehoord dat het zijn effect heeft verloren.
Ja.
Dat zei ook de president, volgens mij, minister Kallas, zei dat volgens mij.
Van Estland.
Ja, die zei de dreigingen, het continu tamboureren op gevaar. Is een Russische tactiek. Dat laat onverlet dat er heel voorzichtig moet worden nagedacht over de verdere ontwikkeling van deze oorlog. Het een sluit het ander niet uit.
Praten we er soms te makkelijk over? Dat we het woord kernwapen te makkelijk in de mond nemen omdat het zo'n last resort is?
Nou ja, het zijn 2 waarden die naast elkaar bestaan. Het is, Rusland heeft een lange geschiedenis van dreigen, dreigen, dreigen. Ze hebben ook heel lang gedreigd met invallen met tanks. En nu zien we wat die tanks waard zijn. Het zijn er wel heel veel. Maar we zien ook de kwaliteit. Dus voor een deel hebben wij ons soms laten verblinden door de Russische dreigingen. Je vroeg of het in Oost-Europa aanslaat. In Oost-Europa slaat het niet aan. Ze hebben het te lang gehoord.
Ja. Nederlandse vrienden van mij, generatie 30ers, 40ers, daar heb ik het voor het eerst bij geconstateerd afgelopen jaar. Ik weet niet eens of het angst is, maar een soort angst voor het onzichtbare, het onbestemde. Geen idee wat zij moeten met dat het soms, sommige periodes, heel vaak gaat over dat eventuele wapen.
Ja.
Dat viel mij op.
Ja, ik denk dat de Nederlandse minister van Defensie en Jens Stoltenberg daar uiteindelijk eenduidig over zijn. En zeggen, je moet slim, voorzichtig en omslachtig opereren. Dit is een reëel conflict dat reële mensenlevens kost. En tegelijkertijd moet je niet laten chanteren. En ik denk dat die balans ook die Nederland heeft gevonden en die de NAVO heeft gevonden een goede is.
Dus de minister van Defensie, ik chargeer even, die heeft inmiddels een vrij Oost-Europese blik op hoe je moet omgaan met deze dreiging. Wat je ervan moet ervaren.
Ja, zo zou ik het niet zeggen. Ik denk dat zij gewoon haar eigen blik heeft. Ik denk dat de NAVO zo'n eigen blik hebben. En ik denk dat Oost-Europa een eigen blik heeft. Ik denk dat iedereen heel snel heel erg aandachtig kijkt en leert. Er is ook denk ik niet een soort één absolute blik die juist is of die de waarheid is. Het is ook niet zo dat de Oost-Europese blik het scherper door heeft. Soms is het juist goed om meer afstand te hebben. Maar het is wel ongelooflijk goed hetgene wat nu gebeurt. Dat er over wordt gesproken, dat er over wordt nagedacht. En met name dat de aandacht ook niet verslapt voor Oekraïne. En dat zou ik toch wel willen zeggen met mijn militaire pet. Ik denk dat de inzet van militairen uit heel West-Europa, ook uit Amerika, maar ook uit heel West-Europa, is kolossaal. En misschien soms voor de luisteraars niet zo zichtbaar. Want de Nederlandse militairen zitten in de kou in Litouwen, ver weg van huis. De kazernes in Litouwen zijn niet zo prettig altijd. Het eten is misschien niet altijd even lekker als datgene wat je hier zou halen. En dat zijn wel allemaal offers die Nederlandse jongens en meiden brengen voor het afschrikkingseffect van Rusland. En dat is iets wat ook wel goed om ons in gedachten te houden. Als wij hier of kerst vieren, oud en nieuw vieren, verjaardagen, het gezamenlijk fijn hebben rondom 14 februari, Valentijnsdag. Zij zitten daar, in die koude kazernes, in de kou.
Misschien zitten Rusland ze met elkaar, hebben we geconstateerd. Ja, misschien is het een echtpaar.
Maar niet in dezelfde kazerne. Nee, dus het is goed om dat ook voor ogen te houden. Er gebeurt ongelooflijk veel, wat wij niet zien.
Ja. Eén vraag nog hierover en dan richting de onmogelijke vraag richting het einde van de oorlog. Het woord escalatie. Ik had het net over kernwapens. Het woord escalatie wordt ook veel gebruikt. In mijn optiek wordt het soms te weinig andersom gebruikt. Als Rusland een flat in Dnipro kapot maakt met tientallen burgerdoden, kun je dat ook een vorm van escalatie noemen, waardoor een reactie van wie dan ook veel dichterbij komt. Zouden we meer oog moeten hebben voor terminologie en hoe we met zulke woorden omgaan en niet telkens aangeven wat Rusland doet is een escalatie?
Ik denk dat er iets te weinig escalatie wordt geplakt op daden van Rusland. Als ziekenhuizen worden gebombardeerd. Er zijn ook in oorlog en ook in oorlogsvoering zijn er afspraken, zijn er conventies. Eens. Die worden geschonden door Rusland.
Jij hebt ook ervaring natuurlijk met allerlei commissies waar je in hebt gezeten voor het opkomen voor mensenrechten.
Ja.
Je herkent dit?
Ik herken dat.
Wou je een voorbeeld geven? Wou je er iets aan toevoegen?
Nou, dat de oorlogsrecht er niet voor niks is. In zo'n afgrijzelijke situatie waarin een conflict is, is er inderdaad niet voor niks oorlogsrecht. En dat zo belangrijk is, omdat het is gestart na de Tweede Wereldoorlog. En het is zo afgrijzelijk dat je ziet, en dat zag je dus ook in Syrië, daarom kwam het voor militairen in ieder geval niet als een verrassing, dat oorlogsrecht zo structureel wordt geschonden door Rusland, door gevangenen te mishandelen, te vermoorden enzovoorts. Heel veel militairen ergens zich daar groen en geel aan. Overigens heeft Oekraïne ook oorlogsrecht geschonden, omdat een aantal keer Russische gevangenen zijn getoond. Dat mag ook niet. En daar is Oekraïne ook terecht op terecht gewezen van dat is echt absoluut niet de bedoeling en doe dat niet. Het gaat voor beide kanten.
Wat mij dan opvalt is dat de rapporten over mensenrechten schendingen tegenwoordig wel heel goed onderscheid maken tussen welke mensenrechten schendingen zijn incidenteel en welke zijn bijna systemisch.
Exact. En ik denk daar ook het verschil is dat Oekraïense gevangenen door Rusland, of nou Wagner is of de reguliere militairen, systematisch worden gemarteld en systematisch worden vermoord.
Ook nog iets waar ik aan zat te denken, maar dat gaan we niet redden. Maar om uitgebreid te bespreken, maar ik zat er nog wel aan te denken vandaag. We doen nu net alsof de Wagnerieten zijn het, geloof ik. Ik geloof dat ze tegenwoordig een eigen naam hebben. Ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke mensen, zijn mijn woorden. Maar dan zouden we weer vergeten wat de Russische strijdkrachten of wie dan ook bij het Russische leger betrokken is, de eerste 9 maanden van de oorlog allemaal heeft gedaan. Wat ook in al die rapporten over mensenrechten schending is gekomen.
Exact. En ik denk dat daar weinig verschil is tussen de Wagner-groepen en het reguliere Russische leger.
Waar gaat het heen? Wat kun je erover zeggen? Wat is je gedachte, je persoonlijke gedachte?
Niemand weet waar dit naartoe gaat. Dat is het ingewikkelde. Wat je wel weet is dat met enorme bevlogenheid van Oekraïners, zowel burgers als militairen en de heel realistische blik die het Westen heeft op dit conflict. De heel pragmatische blik. Namelijk, we moeten dit land helpen. Ik denk dat die mix van realpolitiek in het Westen, enerzijds zoals Nederland dat ook doet, en anderzijds de bezieling van de Oekraïners, wel de ruimte biedt om te proberen die invasie voor zover dat kan terug te dringen. Maar hoe het afloopt, dat weet dus niemand. Dat kan ik dus ook niet voorspellen.
Nee, maar ik maak er een open vraag van. Welke kans maakt Oekraïne? Welke kansen heeft Oekraïne? En je mag er zelf op plakken. Ze hebben kansen om het hele land van voor 2014 te bevrijden. Maar ik denk dat we met z'n allen toch benieuwd zijn naar wat voor Oekraïne kan er over een paar jaar zijn. Waar ze nu allemaal bij bosjes ook bij sneuvelen, wat het zo schrijnend maakt.
Absoluut. Ik denk dat ook hetgeen is waar precies iedereen over aan het nadenken is. Dat dit echt de essentie is. Wat buiten kijf staat, is dat de Oekraïnse maatschappij ten diepste is veranderd. Dat je nu bijvoorbeeld ziet dat er topambtenaren zijn weggestuurd vanwege corruptie. Dat het land absoluut geen corruptie meer duldt. Tot en met iemand die foto's toonde uit Dubai en ook meteen er ook uitvliegt, wat een paar jaar geleden onvoorstelbaar zou zijn geweest. Ik denk dat de Oekraïnse maatschappij onherkenbaar is veranderd. Ook wat betreft racisme en uitsluiting. Want het feit dat er nu zo'n erkenning is gekomen voor de Joodse minderheid en de vele ook strijdkrachten uit Israël die meestrijden. De moslims die meestrijden, voor een deel ook hetzelfde schuttersputje als de Israëlische strijdkrachten. En de erkenning van moslims als integraal onderdeel ook van Oekraïne. De erkenning van de Tataren, dus van al die verschillende soorten van minderheden. Dat het land ten diepste is veranderd op een goede manier. En ik gun ze vrijheid.
Ja, want antisemitisme, daar was altijd veel discussie over. Klopt. Hoe groot is dat nou in Oekraïne? De rapporten waren niet altijd niet even om. Goed. Dan, nee. Maar dan is er weer een president met Joodse roots. Op een gegeven moment had je met Oekraïne een Joodse premier, een Joodse president en voorzitter van het parlement volgens mij met een Joodse achtergrond. Binnen dat kader komen we weer terug bij het begin. Waar strijdt Oekraïne nou tegen? Tegen de denazificatie, de demilitarisatie, de
desatanisatie. Ja. Ja, nee, exact. Dus je vraagt een compleet andere maatschappij en ik gun hen vrijheid.
Ja, waarbij?
Net zoals ik mensen vrijheid gun, ook in Afghanistan en Irak en Mali en alle andere plekken waar Nederland zich direct of met Oekraïne via afschrikking, Litouwen, Roemenië.
Een jaar geleden dacht het Kremlin, of een klein deel van het Kremlin, laten we het daarbij houden, die waarschijnlijk dit allemaal zo hebben bedacht. We worden met bloemetjes ontvangen, met brood en zout, moet ik het eigenlijk op z'n Oekraïens zeggen.
Ja.
Een jaar na dato is dat al helemaal geen optie meer. Dus zelfs als er een nieuwe aanval op Kiev zou komen, of als veel meer land zou worden bezet, dat... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een spreekwoord voor je. Die kikkers die hou je niet in de kruiwagen.
Nee, dat klopt. En ze dachten inderdaad te worden ontvangen door met brood en zout. En dat is een oud symbool inderdaad van we verwelkomen gasten. Met de meest essentiële producten. En ze werden verwelkomd door, ik weet niet of luisteraars dat nog weten, maar een oma die een drone zag langsvliegen en gooide een grote pot met geconserveerde groenten.
Was de drone heel blij mee.
Gooide ze uit het raam waarmee ze de drone ook raakte. Dus nee, de cadeaus vlogen hen niet tegemoet.
Nee. Dan ga ik de vraag over kansen nog een keer iets anders stellen. Waar liggen de kansen dan voor Oekraïne? Niet welke kansen hebben ze, maar waar liggen de kansen? Want ze doen het op social media en qua PR en lobby doen ze het natuurlijk vanuit hun optiek fantastisch. Constant de druk houden op het Westen. Waar ik nog zelf benieuwd naar ben, is wat eerder gebeurde in de zomer. Dus je ziet eigenlijk, dat is mijn analyse, dezelfde strijd nu ontstaan met het tijd winnen, tijd rekken, tegenhouden van Russische troepen in het oosten bij Bakhmut. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En dat tijd winnen, dat resulteerde in 2022 in een strijdplan om gebieden te kunnen bevrijden. Toen werden er ook wargames geoefend met Amerikanen, met Britten. Dus echt maandenlang werd een nieuw offensief voorbereid. Liggen de kansen van Oekraïne dus ook voornamelijk in het behouden van geduld? Omdat je maar één kans misschien hebt om een stuk land te bevrijden. Is dat hun kracht tot nu toe geweest? Maar is dat ook het allermoeilijkste om te bewaren? Door al die druk die erbij komt kijken?
Ik denk dat... Om te beginnen ga ik daar geen antwoord op geven. Ik denk dat Oekraïne heel veel verschillende plannen tegelijkertijd aan het bekijken is. Je vroeg waar liggen de kansen. De kans ligt hem in exact doorgaan zoals ze nu bezig zijn. Door ongelooflijk goed na te denken. Wat is tactisch, strategisch het handigst? En het Westen enorm aangehaakt houden zoals ze dat nu weten te doen. Want daardoor die pragmatische opstelling, die realpolitiek opstelling die het Westen nu heeft, is ook exact hetgene wat Oekraïne nodig heeft. Daar liggen hun kansen.
Maar ik bedoel ook, de komst van die tanks zorgt ervoor dat zij weer verder kunnen gaan met de oorlog die zij willen voeren. Het manoeuvreren bijvoorbeeld, waar ze zo goed in zijn.
Dat klopt. Dat klopt absoluut. En er zijn verschillende scenario's waar zij nu aan het nadenken zijn. Tegelijkertijd heeft Oekraïne ook nadrukkelijk gevraagd om niet hardop te gaan speculeren op volgende stappen. En ik denk dat het een heel wijs verzoek was.
Ja, we zagen het bij de vorige keer met het voorbeeld van misleiding.
Exact.
Laatste vraag. Hoe gaat het met je familie?
Ja, dankjewel. Met hen gaat het goed. Ik heb wel heel veel contact met mensen, ook die strijden. En dat is wel heel zwaar. Er zijn eenheden die in de afgelopen 5 maanden 6 keer van commandant zijn gewisseld, omdat de commandanten zijn gesneuveld. er zijn. Moet je voorstellen als jij als luisteraar wordt getraind om militair te worden in een tijdsbestek van 2 maanden. Uiteindelijk zijn de mensen die een jaar geleden zijn getraind om militair te worden, zitten nu al aan het front. En hebben steeds zwaardere en belangrijkere functies gekregen die eigenlijk niet te doen zijn als je pas een jaar geleden militair bent geworden. En zij stijgen ook in een enorm hoog tempo, ook in militaire rang. Wat eigenlijk ook niet te doen is, want je krijgt verantwoordelijkheden die je gewoon nauwelijks aan kunt. En met hen gaat het op dit moment niet goed. Ik bedoel, dat is ook publiekelijk bekend. Ik bedoel, het is heel zwaar. De situatie is niet goed. Ze hebben de westerse steun echt nodig. Dus het is verschrikkelijk moeilijk. Niet voor mijn familie, maar wel voor de mensen, de Oekraïners die daar nu strijden aan het front. En 6 commandanten, dat is kolossaal.
Ja.
Voor de luisteraars die werken, dat is alsof je 6 directeuren hebt van een bedrijf in een half jaar tijd.
En toch ben ik benieuwd naar je familie, ook omdat ik me kan voorstellen dat het ene familielid graag veel van het nieuws volgt en het andere juist niet. Het een wil doorgaan met het leven wat ook in het westen van de Oekraïne relatief rustig kan. Ook al word je er natuurlijk in je omgeving constant mee geconfronteerd.
Ja. Mijn familie zit in Polen, allemaal het land uit zijn geklikkerd tijdens de oorlog. Maar ze zitten continu, wat ik zei, de bol.com en de ANWB. Ze zijn continu bezig Oekraïners te helpen. Er wonen bij alle familieleden wonen de Oekraïners in huis. En ze zijn eigenlijk bezig continu ook te spotten of ze nog vrienden hebben waar nog iemand anders zou kunnen logeren. En zij continu bezig met collectes. Dus in mijn familie heeft niemand meer kerst gevierd of verjaardagen. Ja, in Polen vier je naamdagen. Omdat iedereen zegt, al het geld wat ik zou hebben gehad voor mijn verjaardag, stuurt allemaal naar Oekraïne, stuur dan naar dit doel. Dus er worden ook geen verjaardagsfeestjes gegeven. Omdat het ook weer geld bespaart. En dat kan ook weer naar Oekraïne. Dus, en ik denk dat dat ook de mode is van een heleboel. Dus van mijn familie, maar ik denk dat bijna alle families zijn in Oost-Europa nu.
Dus jouw familie strijdt ook gewoon door met wat zij doen?
Zij helpen mee door en ze zijn ook het gros van hun auto's kwijt. Want een heleboel familieleden hebben ook hun auto's en alles weggegeven. Wat ook best wel logisch is, wat heel veel gebeurt in Oost-Europa.
Dus zo diep kan het zitten, zo ver kan het gaan. Dat je zelfs denkt, mijn geld, mijn auto's, alles voor de vrijheid.
Ja, zeker.
Voor de vrijheid van de buren. Het is niet eens voor jezelf.
Ja, maar daar wil ik aan toevoegen. Wat Nederlandse militairen doen, de jongens en meiden van Groningen tot Maastricht. Een heleboel Nederlandse jongens en meiden zeggen, ik ben bereid het groene pak aan te trekken. En ik ga bij de marine, de luchtmacht, de marechaussee, de landmacht. En ik ben bereid voor de vrijheid van de ander te sneuvelen. Dus ik denk dat het soort inzet is wat je terugvindt binnen de hele krijgsmacht.
Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor de uitnodiging om hier op de kazerne te mogen zijn. En, ik wens je een korte oorlogsjaar toe. Dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Misschien daar maar mee afsluiten dan. Maar dankjewel.
Dankjewel.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.